De lichamen lagen begraven op een woeste en eenzame plek in de Badlands van het Amerikaanse Wyoming. Mijlen ver in de omtrek woonde er niemand. En de boeren, van wie dit land is, hadden lang geen enkel idee dat er zich op hun terrein een massagraf bevond. Hoeveel lichamen er precies lagen, is nog niet zeker. Maar zeker 6, misschien wel 7. En hoe ze zijn gestorven, is een raadsel. Maar we weten al wel, de dood overviel ze niet allemaal tegelijk. En de lichamen zijn na hun dood nog verplaatst. Ja, je hoort het al, deze aflevering is iets anders dan anders. We gaan verder met Triceratops, maar er wacht ons een soort van een murder mystery. Want een team van Nederlandse onderzoekers ontdekte de afgelopen jaren het grootste massagraf van Triceratopsen dat ooit werd gevonden. En dat graf dat roept veel vragen op. Wat gebeurde er 66 miljoen jaar geleden met de 7 reusachtige Triceratopsen die op die plek stierven? Dit is Dinocast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus, grote langnekken, Tyrannosaurus Rex.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, welkom bij Dinocast. Goed Maarten, een andere aflevering dan de andere twee. Dit is een soort cold case natuurlijk. Wat willen we precies weten?
Ja, hoe lang is dit geleden? Ja. Waar was het precies? Mm-hmm. En dan kun je afvragen, hoe zijn ze aan hun eind gekomen? Waarom liggen er zoveel bij elkaar? Ik begrijp dat dat een betrekkelijk unieke vondst is.
Ja, dat is het.
En dat zal dus allemaal uitgezocht moeten worden hoe dat zit.
Ja.
Dat betekent wel dat je heel zorgvuldig op moet graven. Hè? Want dat is sowieso iets bij opgravingen. Vroeger werd er natuurlijk enorm geroofd bij opgravingen.
Nou, vroeger werd er ook
maar
met een bottenbel
gehakt. Maar nu weten we dat we voortdurend alles moeten fotograferen. Dat we alle afstanden nauwkeurig moeten meten. Nou, kortom, dat nauwkeurigheid geboden is. Want je moet eigenlijk de hele zaak kunnen reconstrueren.
Nou ja, het is dus eigenlijk letterlijk een crime scene of een cold case.
Ja,
met die nummertjes en de plekken. Ja. En niet alleen de botten maken uit bij zo'n opgraving. Hè, dat gaan we horen, want Jimmy gaat ons vertellen hoe zo'n opgraving precies plaatsvindt. Maar natuurlijk ook het gebied, de gesteentes waar die botten in gevonden worden. Daar kun je ook patronen en dingen en sporen in zien. Kunnen we erachter komen hoe deze dieren zijn gestorven? En misschien was het dus wel een kudde. Maarten, misschien was het een familie.
Ik weet niet of je uit die botresten kunt concluderen of ze familie van elkaar zijn. He, dat is tegenwoordig kunnen we dat direct vaststellen,
ja,
maar dat is allemaal
DNA.
Dat is allemaal DNA. Ik heb
DNA.
Zelfs ooit een crime scene investigation aflevering gezien, waarbij de oplossing werd gevonden doordat dat er blaadjes van een boom waren gevonden en elke boom heeft een uniek individueel DNA-spoor. He. Dus als je eenmaal weet, als je een vermoeden hebt van waar, en dan kun je daarmee van alles en nog wat aantonen. Niet alleen mensen hebben DNA, maar ook de hele rest van de natuur heeft DNA.
Ben je sowieso van de CSI en de cold case-series?
In die zin vind ik crime scene investigation, ik neem aan dat het reële gevallen zijn. Het is licht gedramatiseerd, ik heb er wel eens eentje gezien. Mm-hmm. Maar wat je natuurlijk vooral frappeert, als je iets van Amerika weet, is dat het algemeen in de Verenigde Staten het politiewerk van een zeldzame racistische slordigheid is waar je u tegen zet. Ja. Dus je wordt nogal misleid over de wetenschappelijke en verantwoorde aanpak van de Amerikaanse crime scene investigation.
Maar daar kun je dus binnen dat kader kun je daar dus toch wel van genieten.
Er is toch niets mooiers natuurlijk dan een behoorlijke detectiveverband, waar je in feite de clues hebt gekregen. En als je er goed over na hebt gedacht, weet hoe het zit. En dan ben je toch vaak nog verrast hoe het uiteindelijk uitpakt. Ja. Al moet ik zeggen dat als je Agatha Christie leest, weet je eigenlijk na 20 bladzijden wie het gedaan heeft.
Ik niet, Maarten. Ik heb er 100 thuis. Ik heb geen clue tot die laatste bladzijde.
Ja, je moet nou helemaal niet op de clues letten, maar je moet letten op de karakterologische schetsen van
ja,
de persoon.
Ja, dat zegt Poirot ook altijd.
A little did I know that that very same night a murder most ingenious it was being planned.
Are you saying you know who killed him, Mr. Poirot? Was it one of us?
De karakters, het gaat niet om de bewijzen, het gaat om de grijze cellen, ga je dadelijk zeggen. Weet je, we gaan snel beginnen en de Hercule Poirot van dit moment heet Jimmy de Roy en die gaat ons vertellen hoe dit allemaal begon.
Ik had heel veel mazzel, want naturaal is natuurlijk druk bezig met het opgraven van dinosauriërs. En Anders Schulp die heeft eigenlijk in Amerika de allereerste opgraving ook opgezet voor ons. Op zoek naar die triceratopsen.
Onze detective van vandaag is een jonge paleontoloog. We zijn terug bij Jimmy de Roy, de triceratops-expert die je kent van de vorige aflevering. Al 5 jaar lang bestudeert hij alleen deze dinosoort. En dat begon eigenlijk bij toeval, toen hij zich als student meldde bij paleontoloog Anne Schulp, ook bekend van deze podcast, en dus met zijn neus in de boter viel. Of beter gezegd, in de botten viel.
Toen ik op Anne afstapte, was hij eigenlijk net een weekje terug van die opgraving. Dus we hebben net een opgraving achter de rug.
In Amerika.
In Amerika, inderdaad. Maar dat betekent dus ook dat ze gloednieuwe fossielen gevonden hebben. Gloednieuw materiaal, super gaaf materiaal natuurlijk. Dus ik kon eigenlijk een soort van meteen instromen van, nou, hij vertelde me ook, ik ben net terug, we hebben hier nieuwe fossielen, nieuwe vondsten. Als jij een leuke onderzoeksvraag weet te bedenken, vertel het me en we kunnen kijken of we dat kunnen uitbreiden of we kunnen onderzoeken voor je afstudeerprojectje.
Dus je kwam aan en er lag gewoon een lading verse fossielen op je te wachten, straight from the United States. En dat waren dus triceratopsfossielen.
Precies, dat zijn de triceratopsfossielen waar ik nu nog steeds aan werk. Want ik moest dus onze vraag bedenken. En het leuke is, de vragen die ik bedacht had op dat moment, 5 jaar geleden, die heb ik nog steeds niet beantwoord. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig om die antwoorden op te zoeken.
En dat vind jij leuk, dat ze 5 jaar daarna nog steeds niet zijn beantwoord?
Ja, stiekem wel. Dus het laat zien hoe moeilijk het eigenlijk ook is, maar ook hoe interessant het is.
5 jaar is hij al bezig en hij weet best dat het nog minstens 5 jaar duurt voordat hij de antwoorden heeft waar hij op hoopt. Nou, dan moet je dus wel heel erg veel plezier hebben in de zoektocht alleen al. Een beetje zoals mensen die enthousiast aan puzzels van 10.000 stukjes beginnen. Maar goed, als we dit mysterie willen oplossen, dan moeten we beginnen bij het begin. En dat is in de rotsige gele aarde van Wyoming, waar Jimmy en zijn collega's die beenderen opgroeven.
Ik heb eigenlijk het grote geluk gehad dat ik mee mocht met de opgravingen. Vanaf 2016 tot en met 2019 de zomer heb ik eigenlijk jaarlijks kunnen bijdragen ook aan het opgraven van die beesten. Dat is natuurlijk echt een jongensdroom, hè? Dinosaurusfossielen opgraven en aan aanraken. Maar daar kom je ook echt achter, ja, hoe gaaf het eigenlijk is.
En met hun opgravingen in Wyoming traden ze letterlijk in de voetsporen van een eenzame cowboy, Edmund Wilson. Want hij was de eerste die ruim 130 jaar geleden oog in oog stond met een triceratops. En plat gezegd, hij schrok zich de tering. We schrijven het jaar 1888. En het lijkt een gewone dag te worden voor cowboy Edmund Wilson van de 3-9 Range. Als hij zijn koeien door de droge wildernis van Wyoming leidt, weet hij nog niet dat hij die dag de hoofdrol zal spelen in een opzienbarende ontdekking. Het gebeurt als hij zijn kudde langs een ravijn drijft. Plotseling ziet hij uit de steile rotswand een monsterlijke schedel steken. Een groot dier staart naar hem en hij staart terug. Wilson beschrijft hem later in zijn eigen woorden. Het had hoorns zo lang als de steel van een houweel en oogkassen zo groot als je hoed. Als de schrik voorbij is en hij beseft dat hij een bijzondere vondst heeft gedaan, werpt hij zijn lasso om de hoorns en probeert de schedel met zijn paard uit het ravijn te trekken. zich geen gek idee, hè, want de schedel zit in zandsteen en dat is vrij los gesteente. Toch gaat het mis. Want het hele gevaarte komt los uit de rotswand. En het ding blijkt gigantisch, zo'n 2000 pond zwaar. De hoorns breken af en de rest stort het ravijn in. En daar heeft Wilson nog geluk mee, anders zou hij waarschijnlijk met paard en al het ravijn zijn ingegaan.
Dat zou natuurlijk wel een romantische dood zijn geweest voor zo'n,
zeker,
voor zo'n ouderwetse onderzoeker. De schedel is tenslotte natuurlijk naar de wetenschappers geraakt, nadat hij kennelijk uit het ravijn is opgevist. En wij vinden ook Cowboy Wilson's naam keurig terug in de beschrijvingen uit die tijd. Ik meen ook een foto van Cowboy Wilson te hebben gezien waar je denkt, ja, dit is een bejaarde Clint Eastwood die zijn baard heeft laten groeien. De beroemde paleontoloog Marsh schrijft in zijn aantekeningen in 1889, 2 jaar na de geboorte van mijn opa, dit dier heeft kenmerken die we niet eerder bij dinosauriërs zagen. Naast de 2 massieve horens op de kop is er nog een derde op de neus. Het is eigenlijk een beetje een verwijtend tekstje. Dit is nou wel heel erg bruin gebakken met die dingen. Net zoals bij een neushoorn.
Ja.
Ook beschrijft hij een puntige bek, zoals van een schildpad. En hij verbaast zich dan ook nog over de gigantische kraag op het achterhoofd. Deze schedel is 50 maal zo zwaar als die van de grootste sauropode die we hebben gevonden.
50 maal zo zwaar.
Ja, dat is wel vrij opmerkelijk. Nou, want ja, kennelijk hadden ze ook nog niet zo heel veel sauropoden gevonden. Of zijn dat die lui met die hele kleine koppen?
Ja, dat zijn van die lui met die hele lange nekken en die hele kleine kopjes. Dus op zich snap ik dat wel. Maar 50 keer is wel
veel. Bij zo'n nek kun je dan natuurlijk ook niet de schedel van een triceratops hebben. Dat gaat niet.
Nee, dat zou helemaal niet overeind blijven.
Want je hebt bij zo'n lange nek heb je natuurlijk maar een heel klein hoofdje.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dan, hij heeft het dier ook een naam gegeven.
Ja,
hè?
Dat is ook leuk natuurlijk. Marsh noemt het dier Triceratops horridus. Ja. Dat hoeven we niet nader te verklaren natuurlijk. Maar dat sluit een beetje aan op het idee dat alle dinosaurussen een beetje eng waren eigenlijk. Ja. Dat het hele gevaarlijke monsters waren en zo. Je ziet haast die onze natuurvriend erbij van, dit is de gevaarlijkste haai ter wereld. Hij heeft vorige week nog 17 zwemmers opgegeten. Maar vandaag maken wij kennis met hem.
Triceratops. Misschien is het ook een goede verkooptruc geweest. Hè? Dat klinkt eng. Het is natuurlijk een soort draak die toen gevonden werd.
Nou ja, kijk, dit hele startonderzoek natuurlijk naar dinosaurus, dat zijn allemaal, wat ik er zo van begrepen heb, avonturiers. Dit zijn romantici. Dus ja, je trekt de wildernis in. Dat was Wyoming in de late 19e eeuw. Daar moet je echt niets van voorstellen. Behalve verrek veel dennenbomen. Dus ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Ja, Marsh was geen doetje, maar hij wist ook precies hoe de PR-machine werkte. Hè? Officieel zou dat horridus ook kunnen slaan op de ruwe schedel. Hè? Die zou ruw horridus zijn, aangetast door wind en door erosie. Maar weet je, ik hoop dat Marsh hier ook verwees naar die vreselijke ontdekking. Die Cowboy Wilson is natuurlijk helemaal het leplazers geschrokken. Dus misschien dat een verwijzing was. Nou, opgravingen in die tijd, die gebeurden met lasso's en paarden en ongelukken.
Ja, slordig. Dat is allemaal slordig werk.
Maar nu gebeurt het met tentjes en met vrijwilligers. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is.
Ja, we gaan daar heel vaak heen met ons, met het opgraafteam, ons vrijwilligersteam. Dus heel vaak zitten we daar met een man, ja, 10, 15, hooguit 20 man in het veld.
En slaap je dan in tent of in caravans, of hoe werkt dat?
Ja, tenten. Dus dat is, het is hard werk. Ik ben eigenlijk aan het kamperen en niet even kamperen in de Ardennen, geen glamping. Maar je bent echt in je eigen meegenomen tentje, in de hitte van 40 graden, ben je eigenlijk aan het overnachten.
Is hij lekker vies? Ik heb begrepen dat ik maar 1 keer in de 4 dagen kan douchen. Nog afzien mag. Het wordt erbij een beetje vies worden.
Nou, en het leuke is dat van die opgravingen, dat daar YouTube-vlogs van zijn gemaakt, die keurig bijhouden hoe smerig iedereen werd, maar ook hoe je een dinosaurier opgraaft in de zinderende hitte van een lege woestenij. Je hoort de worstelingen van Jimmy's collega Matthijs.
Nou, mijn telefoon heeft al een paar keer aangegeven dat hij niet kan filmen, dat hij eerst moet afkoelen. Dus dat geeft wel aan hoe heet het hier is. Het waait amper nu. Je zit hier in een woestijnomgeving. Dus het is flink heet. Maar het is hier wel echt prachtig en je hoort helemaal niks om je heen. Alleen af en toe wat vogeltjes. En voor de rest ben je eigenlijk gewoon helemaal alleen met het kamp in de achtergrond.
Want het is een soort woestijngebied.
Ja, we spreken over de Amerikaanse Badlands. Dus het is niet woestijn, het is een beetje steppen. Dus je vindt nog wel struikjes en plantjes. En die goede oude tumbleweed die we allemaal wel kennen. Nou, dat wijdt er ook voorbij. Maar ja, echt landklimaat hebben we het over. We zitten al in Midden-Amerika, hartje Amerika. Dus ja, het kan echt gloeiend heet zijn in de zomer. Daar wen je wel aan uiteindelijk, maar het is wel even afzien op sommige momenten.
We hebben nu middagpauze van 1 tot 3. En dat is ook wel nodig, want dat is het heetste moment van de dag. Dus dan kunnen we niet graven. En iedereen ligt dan echt voor pampus. Dus.
Welke plek is het precies?
We hebben het over Wyoming. Dus we zitten in de staat Wyoming. Eigenlijk de minst bevolkte staat uit Amerika. Dus je vindt daar een paar rangers die daar dus met hun enorme hectares land, waar wij dus ook op hebben gezeten. Die vind je daar alleen. En verder ja, een paar kleine dorpjes en stadjes.
Er zijn bijna meer dino's dan mensen.
Ja, nou ja, ik denk het eigenlijk wel, als ik er zo over nadenk. Dus we zijn de supermarkt dus een uur rijden. Dat is voor hun normaal. Hier ben je dan misschien uit Nederland al bijna uit. maar dat allemaal draagt bij wel aan de ervaring. Het is echt, je gaat daar gewoon graven. Dag in dag uit ben je aan het graven.
Ja, want vertel eens, is het vroeg opstaan? Of hoe laat begin je zo'n dag?
Meestal doen we gewoon zonsopgang tot zonsondergang. Dus de zon komt daar rond 6 uur op. Nou, je komt je tentje uitgerold, al zwetend. Superleuk. en dan een snel ontbijtje, spek met eieren en je gaat het veld in met elkaar.
Nou, daar zijn we dan. Op de dig site. Dit is de bovenste plek. Hier hebben we 1 triceratops gevonden. En een stukje dieper liggen er nog 4 bij elkaar. Ik ga zo nog even wat botten opgraven. Ik mag ook niet klagen. Ik heb best wel mooie dingen gevonden. Ik heb als eerste grote stuk is een stuk nekschild dat ik heb gevonden. Verder heb ik een wervel gevonden en een middenvoetsbeen.
Heel vaak gaat de zon, 6, 7 uur 's avonds daar, gaat de zon naar beneden. Als het donker is, kan je ook niet werken, dus dan moet je ook ophouden. Maar dan heb je toch wel soms over dagen van 10 uur in het veld, dus lekker lichamelijk bezig. Zoals ik zeg, je bent er met z'n allen, het is 1 leuke, gezellige boel. Je vindt enorm leuke spullen. Enorm leuke fossielen.
Hoe gaat dat opgraven? Wat voor apparatuur heb je daar? Want waar werk je dan mee?
Opgraven. Mensen denken heel vaak meteen aan Jurassic Park met een borsteltje en een kwastje en zo.
Precies, dat complete Velociraptor-skelet dat daar prachtig op een rij ligt. Nou, zo is het niet, hè?
Zo is het niet. Was er maar zo'n feest. Dus wij zijn ook heel vaak ook echt met pikhouwelen aan het werk en wat zwaardere werktuigen. Natuurlijk, als je echt op het fossiel terechtkomt, ben je wel met die borsteltjes bezig en mesjes. Maar het is niet zoals Jurassic Park. Het is niet dat de hele beest gearticuleerd hebben het dan over. Dat hij daar gearticuleerd al klaar ligt voor je om op te rapen. Nee, wij helemaal op onze plek zijn we erachter gekomen dat we hier... We spreken heel vaak over van Mikado. Botten die gewoon door elkaar heen liggen, over elkaar heen, kriskras.
En je weet niet welk bot van welke dino is. Dus daarom zeg je de hele tijd, 6 of 7. Want je weet niet precies hoeveel het er zijn.
Inderdaad, dat is nog onduidelijk tot nu toe. We hebben bijvoorbeeld 5 rechter dijbenen gevonden. Nou ja, net als jij en ik hebben we gewoon een linker en 1 rechter. Hebben zij ook gehad. Dus we weten dan al dat we minstens 5 individuen hebben. Maar stel dat preparatie in ons lab laat zien dat we misschien nog een 6e hebben. Of dat we in plaats van dijbenen hebben misschien in 1 keer 7 linker scheenbenen, om het zo wat te zeggen.
Ja.
Dan gaat het nummer weer omhoog.
Ik loop net tegen een vrij complex stuk bot aan. Hier steekt een stukje bot uit. Dat loopt hier achterdoor. Dit doet me denken aan dat het een wervel is.
Dus je zegt een mikado van botten, alles ligt door elkaar. En die moet je dus los weten te hakken, inpakken en verschepen naar Nederland. Zo werkt het.
Wat we in het veld doen, is gewoon zoveel mogelijk inpakken inderdaad in die grote gipsblokken. En die verschepen we eigenlijk hier naar Nederland toe. En hier pakken we ze opnieuw uit en gaan we echt supergericht die fossielen schoonmaken en eruit halen.
Dus ja, en dan komen die kleine kwastjes en dingen. Dan
wordt
het
komen
echt
pas de kleine gereedschapjes tevoorschijn inderdaad eigenlijk. Dus werk in het veld is echt beulen, echt meters maken hebben we dan over. We zeggen ook heel vaak dat een week in het veld kan een jaar aan prepareerwerk opleveren. Dat klopt ook, want we zijn nu al 2015 zijn we begonnen met het project en we zijn nu nog steeds echt ver bezig. Misschien nog niet eens halverwege eigenlijk.
We hebben hier een soort spaceship. Alles verpakt in aluminium. En dit is er dus omheen geplakt om deze botten te beschermen tegen het gips. Richard is ondertussen bezig met het inpakken van een femur. Van een bovenbeen. Een grote loopt helemaal tot hier.
Dus er staan in Naturalis hier ergens staan nog kratten met botten die jullie hebben opgegraven een paar jaar geleden, waar je nog niet aan toe bent gekomen.
Ja, precies. Onze grootste aanwinst, want we hebben dus bij de opgraving hebben een heel groot blok tegengekomen dat niet uit elkaar te halen was. Dat blok, dat ligt hier nog. Dus die moeten we nog uitpakken.
Hoe groot is dat blok?
Misschien 3x3 meter. Ook niet heel klein natuurlijk.
Dat is gigantisch.
Ja, dus al gigantisch. Maar we hebben een gewicht van bij elkaar, zo aan mijn hoofd, 13.000 kilo. Dus dat is ja, enorm zwaar. Dat kunnen we eigenlijk niet in Naturalis verplaatsen, want dan kunnen we de vloer ook meteen weggooien. Maar daar zitten dus nog ook de meest interessante botten in. Dus daar zitten ook nog hele schedels in, denken we. Denk aan de horns, denk aan de kam van een triceratops.
En kun je dat soort dingen niet scannen? Want in Jurassic Park zie je dat ze dan een computerscanner hebben. Dat was in 1993.
Ja, ja, toen al. Dus,
kun je zo'n blok niet, heb je dat niet ge-x-rayed, waardoor je ongeveer weet wat erin zit?
Dat willen we nog aan doen. Het is ook een stukje tentoonstelling, denken we nu. Want dat blok, dat ligt nog zoals het in het veld ook lag. En dat is voor het publiek natuurlijk super gaaf ook om dat te weten. Want het publiek ziet alleen maar het eindresultaat, hè. Die ziet nu een triceratops staan of een T-Rex. Nou, super gaaf. Er gaat nog heel veel werk aan vooraf. En een heel stuk belangrijk werk is het veldwerk. En we willen dus dat hele grote blok dat we nu hebben, willen we inderdaad scannen. Zodat we ook in 3D kunnen laten zien van kijk, zo ziet het eruit. Zo ligt het in het veld. En kijk hoe moeilijk het eigenlijk het is om die botten los te halen van elkaar.
En hier komen we weer terug op ons mysterie. Want elk jaar keert de ploeg terug in Wyoming om verder te graven. En langzaam komen Jimmy en zijn collega's erachter dat ze op een hele bizarre vondst zijn gestuit. Een massagraf. Een absolute primeur.
We hebben ook wel een beetje geluk gehad als Nederlands zijnde. Ja, niemand wist dat we zo'n massagraf tevoorschijn zouden halen. Toen we begonnen aan dit project staken er misschien 1 of 2 triceratopsen uit de grond. Ja, dat was natuurlijk al een heel goed teken ook wel om verder te graven daar. Maar dat werd maar meer en werd maar meer en werd maar meer. En dat hield niet op, letterlijk. Er kwam steeds maar nieuw materiaal tevoorschijn. We hebben hier eigenlijk het grootste massagraf van triceratops ter wereld. En nog belangrijker, het is monospecific, of ze Engels. Dus dat betekent dat het uit 1 soort bestaat.
Dus je hebt het over een graf met meerdere triceratopsen bij elkaar, zonder dat er andere dinobotten bij liggen.
Ja, precies. En dat is heel erg uniek eigenlijk. Want bij een massagraf denk je heel vaak ook meteen aan dat er van alles doorheen ligt. Maar wij vinden alleen maar triceratopsen. Ons massagraf wordt gekenmerkt door 1100 triceratopsbotten. En om dat in perspectief te zetten met de vorige 2 massagraven, alle 2 massagraven toen de tijd werden gekenmerkt door ongeveer 100 tot 110 botten van triceratops.
Je hebt 10 keer zoveel botten gevonden, dus ze zijn veel completer. En het zijn dus ook waarschijnlijk 6 à 7 individuen in plaats van 3. Zo bijzonder is deze.
Precies, klopt. Dus echt, we hebben een heel leuk stukje hier. En ja, hoe dat kan, dat is dus eigenlijk een van de allergrootste vraagstukken waar we nu mee bezig zijn ook. Hè, waarom liggen die beesten daar bij elkaar?
En dat is nog maar 1 van de vele vragen die oprijzen bij de vondst van de dieren. Is het een kudde, een groep of zelfs een familie? Wat deden ze daar op die plek? Zijn ze tegelijk gestorven? En hoe dan? Nou, het team probeert al deze vragen nu te beantwoorden. En 1 ding is al meteen duidelijk. Dit is niet 1 groep. Het zijn er namelijk 2.
Die massagraf, dat bestaat uit verschillende lagen. Dus we hebben eigenlijk een groot massagraf, dat noemen we dan beneden site, waar 4, 5, 6, misschien zelfs 7 individuen bij elkaar liggen.
7 triceratops
ja,
bij elkaar.
Ja, dat is echt niet normaal, hè, als je erover nadenkt. 4, 5 meter hoger in de stratigrafie, dus een heleboel pak zandsteen omhoog. Daar vinden we eigenlijk ook nog de restanten van 2 triceratopsen. En 1 van die triceratopsen staat nu opgezet bij onze Naturalis. Dat is Dirk, hè? Koosnaampje Dirk. Dat was 1 van die 2. Maar nu zijn we dus aan het focussen op de benedenzijde, zoals ik net vertelde. En daar vinden we dus een hele kudde misschien zelfs.
En betekent dat dan dat die 2 die bovenop liggen, zijn die in een ander tijdperk doodgegaan dan die daaronder liggen?
Ja, dat is zeker zo. Dus ik sprak net over die 5 meter aan zandsteen die ertussenin ligt. En dat kan overeenkomen met, dat weten we niet precies, maar toch wel 5.000 tot 10.000 jaar. Dus die 2 groepen, die hebben elkaar nooit gezien, zeg maar. Nooit bij elkaar geleefd.
Maar ze zijn wel op precies dezelfde plek doodgegaan. Dat is toch fascinerend. Ja. Want er zitten dus duizenden jaren tussen waarschijnlijk.
Inderdaad.
En ze zijn op dezelfde plek doodgegaan.
Ja,
er moet iets met die duivelse plek zijn.
Ja, dat zijn wij dus ook achtergekomen. Dat vinden we ook heel vreemd. En natuurlijk ook heel interessant. Want ja, je hebt dus op één locatie, het is, ja, het ligt bovenop elkaar, daar vind je gewoon door de tijd heen alleen maar triceratopsen en niks anders ook. En waarom dat zo is, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus je kan denken over, was het een gemeenschappelijke drinkplaats? Was het een voederplek? Kwamen ze daar om voor te planten? Nou, al dat soort vraagstukken kan je over nadenken.
Of het nou een drinkplaats of een voederplek was, feit is dat juist hier veel triceratopsen aan hun einde kwamen. En de grootste groep telde dus maar liefst 5 of 6 dieren die bij elkaar stierven. En zeker die grote groep die intrigeert. Want zien we hier dan eindelijk voor het eerst het bewijs dat triceratopsen in kuddes leefden? Was dit een familie?
Wij kunnen nu de eerste ter wereld zijn, ons kleine Nederland kan nu de eerste ter wereld zijn die kan aantonen dat deze beesten wellicht in kuddes hebben geleefd. Dat is tot nu toe eigenlijk nog nooit gelukt. En dat lijkt ons heel gaaf, dat kan ons echt op de wetenschappelijke wereld echt goed neerzetten, zeg maar.
En er zijn wel aanwijzingen voor zulk kuddegedrag te vinden. Kuddes bevatten namelijk vaak dieren van verschillende leeftijden. En dat vinden we hier dus ook. Oudere en ervaren triceratopsen hadden hier gezelschap van jonge tieners.
We weten al dat we te maken hebben met wat jongvolwassen beestjes, denk aan pubers, en ook echt volwassen vergroeide beestjes. Dus de formaten van de botten gaven dat al weg, maar ook de schedelonderdelen, die dus echt heel erg veranderen met leeftijd, die vinden we in verschillende morfologieën, verschillende vormen, zeg maar. Dus we vinden schilden die nog mooie versieringen hebben en schilden die dat niet hebben. Nou, dat is echt een typisch leeftijdskenmerk voor een triceratops.
Ja, want als je nog geen seks kan hebben, dan hoef je die versieringen ook niet te hebben.
Inderdaad, heb je helemaal goed. Daar heb je helemaal niks aan. Dus we zien dat als een beetje ouder wordt, inderdaad, dan komen die versieringen ook tevoorschijn. Ja, dus denk aan de secundaire seksuele kenmerken. Die vinden we daar dus ook. Maar dus ook wat oudere beesten waarbij dat al vergaan is eigenlijk. Die zijn alweer teruggegroeid, die hebben ze niet meer nodig. Ze zijn gewoon oud en verweerd, zeg maar.
En hier ligt een heel mooi voorbeeld van een van die botten. Dit is een stuk wervel, of eigenlijk een hele wervel. En dit is het puntje wat je voelt als je over je rug gaat. En we kunnen ook zien dat het hier om een wat ouder individu gaat. Want we zien dat de schijf aan de rest van de wervel is vastgegroeid. En dat hebben jonge dieren nog niet.
Dus het lijkt erop dat het een groepje is van verschillende leeftijdsklassen. Je weet niet of het familie van elkaar was.
Nee, en dat is een van de grootste vragen die we eigenlijk ook willen beantwoorden met het onderzoek in de toekomst. Je kan natuurlijk, het kan dus inderdaad een kudde zijn, een familie. Denk aan een mama en een papa en wat oudere kinderen. Maar je moet ook heel goed nadenken dat vinden ze dan wel bij elkaar. Maar dat kan ook gewoon toevallig zijn. Stel dat ze daar gewoon bijeen kwamen om te drinken, maar dat het gewoon allemaal eenzame individuen waren. Maar dat ze toch gezamenlijk daar gestorven zijn. Dan heb je inderdaad een groep triceratopsen bij elkaar. Maar het is geen kudde geweest dus, want er zijn gewoon, toevallig waren ze bij elkaar.
Hoe weet je dat of het familie is? Kun je dat nog achterhalen door botonderzoek of zo? Is dat te doen?
We gaan er nooit 100% achterkomen of we hier echt een kudde of familie hebben. Daar zijn we bijvoorbeeld ook DNA voor moeten hebben. Ja, dat verklappen vast, dat vind je nooit meer terug in deze fossielen.
Ja, dino-DNA bestaat niet meer na al die jaren. Maar toch zit het een beetje in mijn hoofd, merk ik. Het is denk ik waarschijnlijker dat de dieren van deze groep elkaar wel kenden dan niet. Maar dan, wat heeft ze gedood?
We kunnen in ieder geval al zeggen, en we denken dat het ook zo is, dat we te maken hebben met één event. Dus ze zijn allemaal tegelijk gestorven en begraven ook. De aardlagen die je dus, het ligt allemaal in laagjes natuurlijk, de fossielen. En we zien dat alles wat we vinden, ligt eigenlijk gewoon op hetzelfde level in de grond.
Het is één moment geweest, zeg je. Wat is er gebeurd? Ik snap dat je dat niet met zekerheid kan zeggen op dit moment. Maar wat is het idee wat jullie daar nu over hebben?
Dus ze zijn daar, ja, waarom ze er zijn, zegt ze wilden drinken of zo, ze leefden nog. Op een gegeven moment komen ze vast te zitten in zo'n modderpoel, een hele gemene modderpoel naast de rivier. Daar zijn ze verdronken en gestorven.
We lopen hier de site in. Hier ligt nog een hele grote bult. Daarvan weten we dat hier achterin ligt een groot deel van de schedel. En hier naast elkaar liggen 2 stukken nekschild. En we denken dat ze liggen in een soort van rivier die later opgedoogd is. En die was ongeveer zo breed, schatten we.
Wat voor gebied was het krijt waar deze dieren in rondliepen?
Het was een heel nat gebied, om het zo te zeggen. Dus we spreken dan echt over moerassig gebied. Denk aan heel veel varens, die ook afhankelijk zijn van vocht en water. Heel veel modder dus. Naast de rivierbedding ook, oevers. Met ook wat moerasachtige planten en boompjes. Dus een heel nat gebied dat eigenlijk alleen maar natter werd tijdens de monsoons en zo, wanneer die rivieren ook konden overstromen. Ja. Dus ja, gewoon heel erg veel ook plekken om te verdrinken, om het zo te zeggen. Dus het is ook een heel aannemelijk scenario dat ze daar vast komen te zitten op een gegeven moment.
Oké, ik stel me dus voor, een drinkplaats langs een rivier, 66 miljoen jaar geleden. Het is het regenseizoen, zoals Jimmy beschreef, en moessonregens geeselen het land. Riviertjes worden brede stromen en wat eerst een stevige oever was, verandert in een drassige modderpoel. De groep triceratopsen laat zich niet gek maken door de regenvlagen. Trefzeker leiden de ouderen de jonkies naar de plaats waar ze altijd drinken of de rivier oversteken. Maar dan gaat het mis. Het oudste en zwaarste dier weegt net zoveel als 4 Volvo V70 station wagons, ruim 6000 kilo. Zuigend zakken zijn poten weg in de gele modder. Het merkt pas dat het vastzit als het niet meer terug kan.
Hoe moet ik dat zien? Want ze komen natuurlijk niet met z'n vijven tegelijk vast te zitten. Of is dat wel zo? Of hebben ze elkaar willen helpen? Of wat denk jij dat er is gebeurd?
Ja, we zien ook bijvoorbeeld een olifant. Die komen soms ook vast te zitten. En als het echt kuddedieren zijn geweest, ja, dan zijn het net schapen, om het zo te zeggen. Die volgen elkaar gewoon. Dus je ziet ook heel vaak dat kleine groepjes dieren, die komen gewoon tegelijkertijd met z'n allen in één keer vast te zitten. En ja, dan al wil je komen helpen als soortgenoot, dan kom je ook weer vast te zitten. Dus
dat zie je bij de dieren van nu ook?
Ja, ook bij olifanten bijvoorbeeld. Hè. Dus olifanten die leven ook in wat kleinere groepen. We hebben ook kuddes, maar niet enorme kuddes, zoals de wilde beesten en zo. Maar ook die, ja, die komen als vast te zitten en die gaan dood. En dat kan in het late krijt ook gewoon gebeurd zijn natuurlijk.
Wilden ze elkaar helpen? Of is de een de ander dom gevolgd? We weten het nog niet, maar een paar minuten later is het voorbij en zijn de 6 triceratopsen dood, verdronken in de modder. Dat is wat ze nu denken. Case closed? Niet helemaal, want er klopt iets niet. De dieren zijn namelijk niet in de klassieke verdrinkingsdoodhouding gevonden, vertelt Jimmy.
En het gekke is dus eigenlijk, dan zie je een hele gekke houding van de fossielen. Dus als je verdrinkt, hè, dan wil je je hoofd boven water houden.
Ja.
Dus je ziet dieren die dus vastgekomen zitten in de modder, zie je dat de achterpoten die liggen heel erg diep, terwijl de kop nog een beetje naar boven steekt. Dus ze liggen schuin, om zo te zeggen.
Ze liggen bijna verticaal, zeg maar.
Ja, verticaal precies. Ja. Meer verticaal dan horizontaal eigenlijk natuurlijk. Dat vinden we dus niet bij ons, hè, want ik vertel je net, we hebben gewoon één laag. We vinden alles plat op één laag.
Ja.
En we denken dat dus te maken heeft met secondary events.
Secondary events. Ja, Jimmy bedoelt, er vonden na de dood van de triceratopsen dus gebeurtenissen plaats die de zware lichamen van de dode dieren nog helemaal door elkaar hebben geschud. Dat moet dus best met grof geweld zijn gegaan. En wat blijkt? Als je de aarde om de botten heen bestudeert, dan vind je daar echt, ook na 66 miljoen jaar, nog duidelijk bewijs van.
Dus hè, denk aan een meanderende rivier. Door de kracht van het water kan op zo'n oever op een gegeven moment breken in zo'n bocht. En als dat gebeurt, komt er een enorme lading aan water en sediment en zand en troep komt buiten de rivier terecht.
Ja.
En als je nou jouw fossielen daar dus inderdaad ook liggen, heb je dus dat je fossielen worden verschoven, die worden verplaatst. Nou, we hebben dus heel erg sterk bewijs dat dat 2 keer gebeurd is bij ons. Dus we weten niet precies op welke tijdstippen, maar wel onafhankelijk van elkaar.
Dus de lichamen zijn na de dood nog verplaatst?
Ja, Jimmy. Precies. Dus nog mysterieuzer eigenlijk.
Maar hoe weet je dan dat het bijvoorbeeld 2 keer nog gebeurd is? Kun je dat aan de aardlagen zien of zo?
Niet per se aan de aardlagen zelf, maar aan de korrelgrootte. Korrelgrootte kan vertellen over je stroomsnelheid van je rivierbedding, zeg maar. Van de rivier waar het in gelegen heeft, van je water. We hebben sowieso rondom de triceratopsen heel erg fijnkorrelig materiaal. Dus een heel rustig omgeving afgezet. Dus gewoon stilliggend water en ze verdrinken erin.
Ja.
Maar we zien ook op vanuit het noorden en het zuiden vinden we enorme impulsen van heel grof materiaal, echt zanderig materiaal. Dus dat er dus 2 keer van verschillende richtingen dus ook, dat we daar gewoon een enorme zandgolf hebben gekregen. Die dus eerst de botten 1 richting opduwde en vervolgens zoveel momenten later de andere kant op duwde.
Ja, dus uiteindelijk, ze zijn waarschijnlijk dus vast komen te zitten. Ze zijn dan redelijk rechtstandig, zouden ze moeten, moeten zijn gestorven.
Inderdaad.
Maar die botten zijn daarna door verschillende rivierdoorbraken weer heen en weer gehusseld.
Ja, precies. Dat is nu onze lopende hypothese. Dat is waar we ook naar over willen publiceren. We gaan het noodzeker weten, we waren er niet bij. Jammer genoeg. Dus we moeten het doen met de data en de fossielen en het zand en de grond dat we hebben. En dit is dan waar we op uitkomen.
Zo is het dus waarschijnlijk gegaan. Detective Hercule Poirot zou trots zijn geweest. En met elke aardlaag die wordt opgegraven, elk bot dat wordt bekeken en gescand, zullen we meer te weten komen. Duurt nog even, hè? Want je weet inmiddels, er liggen letterlijk nog duizenden kilo's aan aarde en botten te wachten om uitgeplozen te worden door Jimmy en zijn team. En als ze een beetje tempo maken, heeft Naturalis er over een paar jaar een attractie van wereldklasse bij. De eerste opgezette kudde triceratopsen. Dat is Jimmy's droom.
Ik hoop ooit in de toekomst hier weer in Naturalis te zijn en gewoon uit te kijken naar een tentoonstelling triceratopsen waarbij ze allemaal opgezet zijn. Al die 5, 6, 7 individuen voor me staan. Dat we weten wat bij wat hoort ook. En dat we echt kunnen zeggen, echt met 99% zekerheid, van we hebben hier een kudde of we hebben hier geen kudde. Dat zou voor mij de grootste droom zijn. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het gedrag van dino's. Dat fossiliseert niet, daar kan je over fantaseren. Maar ik hoop die fantasie dan toch wel werkelijkheid te maken eigenlijk. Of het er nou wel of geen kudde is.
Ja. Eigenlijk wil je dat per se weten.
Ja, ik wil het heel graag weten.
Dat is heel duidelijk.
Ja.
Dankjewel, Jimmy. Einde verhaal, einde aflevering. Maarten, het is natuurlijk niet 100% zeker, deze uitkomst. Maar geef toe, het mysterie is aardig opgelost, verdronken in een pool. Daarna zijn de lichamen of de botten nog verplaatst door die overstromingen. Ik vind het wel een mooie oplossing.
Het is in ieder geval een oplossing. We moeten nog, totdat de totale zekerheid bereikt is, moeten we nog even voort, zou ik zeggen.
Ja.
Want ze zijn wel bij elkaar blijven liggen. Dus zo verschrikkelijk bewegelijk kan het terrein ook weer niet zijn geweest.
En die familie waar jij het over had aan het begin, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Hè? Maar het is echt, je hoorde het, het is Jimmy's droom om dit te ontdekken. Dus als er iemand dit kan, dan is het Jimmy.
Maar dat het een kuddedier was, lijkt mij zeer waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Want dat is natuurlijk een van de meest opmerkelijke dingen, niet waar, van die dinosauriërs en alles wat we er tot nu toe van afweten, is dat de natuur eigenlijk voortdurend met verschillend startmateriaal ongeveer tot dezelfde oplossingen geraakt. Dat zullen we ook zien bij die zwemmende mosasaurus, dat type is dat, als je de beest ziet, denk je, god, het is gewoon een dolfijn. Weliswaar een hele grote dolfijn, maar het is gewoon een dolfijn. Simpelweg omdat stroomlijn in het water altijd ongeveer dezelfde oplossingen genereert.
Ja, die vormen komen altijd uit op dolfijnen of krokodillen of dat soort achtige vormen.
Ja.
Ja, en dan nog even die droom die Jimmy omschrijft. Hè? Hij wil ze natuurlijk samen opstellen met z'n zeven in één gebouw. Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Ze kunnen ze natuurlijk ook verkopen. Want ik heb even gecheckt online wat een schedel doet. En dat is alleen de schedel. Hè? Ja. Die doet zomaar 1,5 miljoen. Stel je nou voor dat je voor een hele triceratops zo'n 3 miljoen kan krijgen. Nou, dan kom je, keer 6. Wat kun je met 18 miljoen?
Nou, ik zou daar niet voor zijn.
Oh.
Ik geef je een tegenvoorbeeld. We hebben in Nederland betrekkelijk veel Rembrandts in publiek bezit. En wat dacht je dat die dingen die doen per stuk tegenwoordig op een beetje veiling 70 miljoen of meer? Dus waarom zouden we eigenlijk niet de helft van die Rembrandts verpatsen en daar nog een
Kan
heel makkelijk ergens tegen een miljard opleveren. En dan kunnen we of andere schilderijen kopen. Misschien dino-skeletten, weet ik wat je ermee wil doen. Maar ik denk niet dat dit een populair idee wordt, eerlijk gezegd.
Laten we Jimmy maar niet vertellen dat we het hierover hebben gehad. Goed.
Nou, ik ben er voor dus dat hij de groep in situ laat zien in het museum. Er is volgens mij in het Natuurwetenschappelijk Museum in Wenen is een groep van mensen uit, ik denk de jonge steentijd, maar ik weet niet precies meer hoe het zit. Een hele familie, echt een hele reeks van skeletten, ouderen, opgroeiende en kleine kinderen bij elkaar zoals ze gevonden zijn. En dat is op die manier ook geconserveerd en is daar zichtbaar. En dat grijpt mij altijd enorm aan. Ja. En die lui zijn dus vermoord door een of andere bende, andere groep van personen. En Dus ik zou zeggen, laten we het maar zo doen. Laat ze daar eens gaan kijken.
Jimmy Maarten steunt je droom. Laten we hiermee Triceratops afsluiten na 2 afleveringen. Maar goed, we hebben officieel Jurassic Park natuurlijk nog te goed. Dat weet iedereen, hoop ik. Triceratops, die kunnen we niet meer behandelen. Want dat hebben we vorige aflevering natuurlijk al gedaan. Maar ik heb er nog één op de plank liggen. Maarten, ken je Dilophosaurus? Weet jij nog welke dat is?
Nee, herinner ik me dat niet meer.
Nou, dat is dat lieve beestje wat Nedry, dat is die aan overwicht leidende ICT'er van Jurassic Park.
Ja, die oplichter die de software gesaboteerd heeft, even op tilt heeft gezet.
Ja, hij zet de hekken, volgens mij zette die open.
Het
die
loopt
storm.
Slecht met hem af.
Nou, dat komt dus. Hij slaat op de vlucht in zijn brakke jeep en dan komt hij dus de Dilophosaurus tegen. Nou, ik heb het fragment bekeken met historicus en dino-kenner Ilja Nieuwland. De films van Jurassic Park wekten dinosauriërs tot leven en het zijn deze dieren die ons in het geheugen zijn gegrift. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Maar klopt dat nog wel? Wat klopt er bijvoorbeeld van Dilophosaurus? Nedry is op de vlucht. Hij moet de haven bereiken, maar in de nacht en de regen slipt hij op de modderige weg. Als hij probeert zijn auto recht te krijgen, komt er nieuwsgierig een kleine dinosaurus kijken. Eerst schrikt Nedry.
Nice boy! Nice, dinosaur. Thought you were one of your big brothers. You're not so bad. You're not so bad.
Maar al snel wil die van het domme beest af.
I just fell down a hill. I'm soaking wet. I don't have any food. I have no food on me.
And no wonder you're extinct. I'm gonna run you over when I come back down.
Ja, dit is dus de Dilophosaurus, Ilja. Maar ja, dat beest zoals we dat uit de film kennen, dat bestaat helemaal niet.
Nee, dit is natuurlijk ook wel een voorbeeld van hoe je iets effectief vermonstert. Ironisch genoeg juist kleiner maakt dan die eigenlijk is.
Ja, want die Dilophosaurus, voor de duidelijkheid, bestaat. Is een bestaande vleesetende dinosaurus. Maar ja. Hij zit echt gewoon veel groter.
Hij zit echt veel groter, ja, 6-7 meter. Dan kan die natuurlijk, kun je dat ondervangen zeggen, dit is een jonkie.
Vooruit.
Maar er zijn anatomisch ook nog wel een paar andere dingen mis mee.
Precies, want net als de arme Nedry denkt dat hij van zijn Dilophosaurus af is, klapt het beest een enorme nekkraag uit. En hou je vast, die kraag die hebben de filmmakers er gewoon bij verzonnen.
Dit is echt artistieke vrijheid van de filmmakers geweest.
Nou, ze hebben dus gewoon gekeken naar andere dieren, want die kraag bestaat natuurlijk wel.
Dit soort kragen bestaan onder hagedissen. Er is een basilisk hagedis uit, meende ergens Midden-Amerika, die zo'n kraag heeft. Wat trouwens een vrij onschuldig beestje is.
En is zo'n kraag dan bedoeld voor het indruk maken?
Ja, maar niet op je prooi.
Oh,
meer op de andere seksen. Dat is natuurlijk het idee. Meestal zijn dit soort hele ostentatieve display dingen, denk aan de veren van een pauw, zijn bedoeld om te zorgen dat de kleine kraagjes komen.
Het lijkt me toch sterk dat deze Dilophosaurus Nedry in de regen heeft aangezien voor een soortgenoot.
Nee, het zou de hele scène wel een unieke twist hebben gegeven. Want een beetje jammer dat ze daarna mee ophielden. Maar
nou, je ziet, ze zitten uiteindelijk in die auto samen. Ja. Je ziet wat schaduw die auto begint te schokken. Je weet het niet.
Wij hebben dat in ons hoofd verder natuurlijk bedacht. Ja. Dat die man doodging, maar daar hebben we geen bewijs van. Dat klopt.
Er stroomt wel wat bloed in het. Nou ja, ik wil de echte scène dan niet. Goed. En dan nog even één ding, Ilja. Hij zet die kraag op en dan spuugt hij vervolgens, ja, Nedry, een of andere kleverige vloeistof in het gezicht.
Ja, het is nog heel veel kleverige vloeistof. Dat is wel een beetje het punt, ook als je naar de natuur kijkt. Als je gif gebruikt, gebruik je heel weinig gif. Want het kost onwijs veel moeite om gif te maken als beest.
Nou, hij heeft hier echt... dit is een mouthful, heeft hij gewoon.
Ja, ja, was duidelijk. Hij had heel veel zin in een hapje. Of een partner, ik weet het niet. En
gebeurt het dat dieren gif spuiten?
Het gebeurt wel. Er zijn slangen die het doen. Het is niet erg gebruikelijk.
En je hebt giftige hagedissen, maar die spuiten niet, maar die zijn wel giftig.
Die zijn inderdaad wel giftig. Die zijn bijvoorbeeld door een poriën. Je hebt zelfs giftige zoogdieren. Je hebt mannelijke vogeldieren hebben een sporen en een achterpoot. Maar het is als aanvalstechniek wordt het niet zo heel vaak gebruikt door dieren.
Het is echt heel origineel bedacht.
Wat ik er interessant vind, is dat ze dus de bedreiging zo'n beetje kleine en grote dieren maken. Dus je hebt die grote Tyrannosaurus, je hebt die kleine Velociraptor. En hier hebben ze hem dus juist ook weer kleiner gemaakt. Om te zorgen dat er iets is wat je niet goed kunt zien. Het is, die omgeving met die regenbui helpt natuurlijk ook om het nog iets enger te maken. Je hebt in die tweede Jurassic Park film, dat in het begin van die film, dat een meisje kleine compsognathusjes tegenkomt. Denk je, ah, lief. En vervolgens scheuren die dat meisje aan flarden.
Mami!
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Ja, dat is, het is een slimme filmtruc om iets eerst onschuldig te laten lijken. Dat doen ze hier natuurlijk ook.
Ja. Dus, hij heeft hetzelfde mechanisme.
Hij maakt kerende geluidjes.
Ja, lief.
Hij is niet lief.
Nee.
Nou, het zorgt in ieder geval voor een schok-effect. Maar het gevolg is wel dat die Dilophosaurus nu, als je dat googelt, overal in allerlei series en allerlei programma's en allerlei afbeeldingen, die kraag heeft.
Ja. Ja, dat was een bewijs voor de. Dat weten we natuurlijk. Als je bezig bent met wetenschapspopularisering, weet je dat ook. Als je een beeld eenmaal lanceert, krijg je het nooit meer weg. En zeker zoiets krachtigs als een Hollywoodfilm, die bovendien een van de bekendste films uit van een van de bekendste filmmakers van de afgelopen halve eeuw. Ja, dat is zo dominant dan, dat iedereen die dus hier ook in geïnteresseerd raakt, dankzij die film, ook dat beeld precies gaat kopiëren.
Maarten, je hoort, er klopt dus helemaal niets van die Dilophosaurus. Ik som het nog even op. Ze hebben hem dus de helft kleiner gemaakt. Ze hebben er uit het niets een kraag bij verzonnen. Ze hebben bedacht dat hij gif spuugt in belachelijke hoeveelheden. Heb jij niet het gevoel dat je ontzettend genaaid bent als je dit hoort?
Tot op zekere hoogte, omdat toen Jurassic Park verscheen, er al veel kritiek was uit kringen van mensen die er enig verstand van hadden.
Ja.
Dat je natuurlijk op een aantal punten simpelweg werd opgelicht. En dat hadden ze beter niet kunnen doen, laat ik het zo formuleren. Net zo goed als dat hele gedoe met Sophie de Tyrannosaurus, zal ik maar zeggen. Die wel erg weer de Hollywoodrol moest spelen die hij onvermijdelijkerwijs altijd moet spelen.
We gaan het er nog een keer over hebben. Waarom de T-Rex standaard Sophie noemt? Maar goed, dat...
Ja, ik was zo gelukkig met de resultaten van de animatie dat ik heb het op de koop, net als dat kletskoekverhaal wat erin zit, dat ik zit daar niet zo mee. Je moet eigenlijk daar doorheen kunnen kijken. We hebben het al even gezien dat Hollywood vaak zo verrekt veel geld heeft. Dat ze in staat zijn om dingen uit te zoeken die de wetenschap geen geld voor heeft.
Dus de conclusie is eigenlijk dat jij dit soort dingen oogluikend toestaat. Ook al zijn dit grove, bewuste keuzes geweest.
Ik moet er wel bij zeggen dat Spielberg mij niet gebeld heeft in verband met deze materie. Wat teleurstellend is natuurlijk. Dan zou ik tegen hebben geadviseerd. Hmm. En dan zou hij waarschijnlijk hebben gezegd, ja, hartstikke leuk, maar ik wil wel toch minimaal 2 maal de productiekosten eruit halen.
En zo gebeuren dit soort dingen dus gewoon. We hopen dat je fijn hebt geluisterd naar deze aflevering. En online op onze website op dinocast.nl kun je alles terugvinden waar we deze aflevering over hebben gepraat en meer. Volg ons dus ook vooral op Twitter en ook op Instagram @dinocastnl op beide platforms. En we hopen natuurlijk dat je ons even een positieve review geeft in je podcast app of dat je deze podcast doorgeeft aan vrienden, familie, kleinkinderen, ouders. En stel je vragen. Dus over elke dino heb je een vraag, stel hem aan mij of Maarten. Dat kan wederom via dinocast.nl. Daar is een formuliertje voor. Maar je mag ze ook stellen via Twitter of Insta. Wij gaan die vragen inmiddels beantwoorden. Dit was Dinocast. Tot volgende week. Maarten, wat gaan we volgende week doen?
Pterosaurus.
Ja, de lucht in.
Fascinerend.
Je denkt dat dat van die vieze, vliezige beesten zijn, maar dat zijn ze dus niet.
En ook hoe ze op gang kwamen, hoe ze lucht in kwamen. Maar goed, als je ooit een zwaan hebt zien starten, dan weet je dat dat nog niet meevalt.
Nee.
KLM had dat tijdje toch die zwaanadvertenties. Dat je al denkt, ik hoop wel dat een vliegtuig iets makkelijker uit het water komt dan dit.
Volgende week weten we dus of pterosauriërs hetzelfde opstarten als zwanen. Tot volgende week.
Oeh.